Goedemorgen allemaal in Nijkerk. Dank u. Dank u. Vandaag het slotakkoord van mijn kleine serie over de Efezebrief. Het is bijna kerst, dus einde van het jaar. Dus ik ga u geen kaartje sturen, ook geen e-kaartje. Dus hierbij alvast een fantastische kerst gewenst allemaal. Zo, dat heb ik dan ook weer gedaan. Nog 3 weken is het zover, hè? Onthoud dat, hè? Het is vlak voor de deur. En dan is het nog een 130 dagen na de lente, maar dat wist hij ook al, hè? Ja. Even doorzetten, de komende. We gaan eerst samen het woord openen. Heer Jezus, wij u danken dat wij uw woord kunnen openen. Wilt u ons leren wat we niet weten? Wilt u ons geven wat we niet hebben? En wilt u ons maken wat we niet zijn? Amen. Amen. De Efezebrief, we hebben daar kriskras wat doorheen gedacht met elkaar de afgelopen jaar. En deze morgen het slotakkoord. Efeze 6. Dat is het bekende hoofdstuk. Voor de meeste mensen denk ik het meest bekende hoofdstuk uit de Efezebrief. Daar gaat het meestal over. Efeze, oh ja, Efeze 6, geestelijke wapenrusting, dat is meestal wat eerst wat in onze gedachten komt. Maar de Efezebrief is gelukkig 6 hoofdstukken lang en niet alleen maar hoofdstuk 6. Maar we hebben daarover nagedacht in de vorige predikingen. Maar vandaag gaat het inderdaad over hoofdstuk 6. En ik wil u voorlezen vanaf vers 10 tot en met 20 uit de herziene Statenvertaling. Volgend jaar heb ik een heel ander thema, een heel leuk thema, maar dat zeg ik nog niet. Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand te kunnen houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem vooral het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, zegt Paulus nog, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover. Meest bekende stukje uit de Efezebrief. De geestelijke wapenrusting, de geestelijke strijd. Iets waar we allemaal elke dag mee te maken hebben. Misschien beseft u dat niet, heeft u het niet gezien. Maar de afgelopen week hebben we allemaal weer in de geestelijke strijd gestaan. Het is iets voor elke dag. Het is niet iets voor een aantal zendelingen ver weg in een occult land waar... U kent het allemaal wel. Nee, dat is voor iedereen elke dag ook hier gewoon in Nijkerk. De geestelijke wapenrusting en de geestelijke strijd is iets voor alle dagen. Want, zegt hoofdstuk 5 vers 16 in de Efezebrief, de dagen zijn kwaad. Er zijn dus geen goede dagen, volgens de Bijbel. Sinds de zondeval zijn de dagen kwaad en dat blijft zo tot de dag van Christus. Alle dagen zijn kwaad. Oh, we hebben een mooie dag vandaag. Niks kwaad met het weer. Nee, maar de dagen zijn kwaad, want we zijn nog niet waar we moeten zijn. We leven in een wereld zonder God. En iemand zei het zo, iedereen, elke christen, die kiest om in nederigheid in plaats van in trots te leven, in liefde in plaats van in lust, in licht in plaats van duisternis, in wijsheid in plaats van dwaasheid, iedereen die beslist in de geest te leven en niet in dronkenschap, zoals de Efezebrief dat ook zegt, in onderlinge onderwerping in plaats van eigen wijsheid. Die zal een tegenstander tegenkomen die uit is op zijn ondergang. Die tegenstander zal zijn best doen om ons te verleiden tot trots, dwaalleer, eigengereidheid, bitterheid, kwaadsprekerij, onvergevingsgezindheid, duisternis en dwaasheden. Precies de dingen waar wij van verlost zijn. Hij zal proberen u daar terug in te duwen in die mentaliteit, in dat oude leven. Nu een paar inleidende gedachten. Die strijd is er altijd geweest. Dat is niet van 2016 alleen of van de 21ste eeuw. Die is er geweest vanaf de zondeval. Is de geestelijke strijd begonnen. En dat zal er altijd zijn. U kent het oude boek van John Bunyan misschien nog. Het meest gelezen christelijke boek nog steeds. Mogen het zo blijven naast de Bijbel. Namelijk de Christenreis. En daarin beschrijft hij, als u het kent, die wandeling die hij maakt. En dan wordt aangevallen op elke kilometer, als je dat zo leest, door van allerlei mensen die naar hem toe komen en hem andere dingen willen wijsmaken. En het is één grote lange strijd om aan het einde te komen. Hij komt er, u komt er, maar ondertussen zal er strijd zijn. Dat kan niet anders. Dat hoort bij het christelijke leven. Wij zijn namelijk vreemdelingen en vreemdelingen hebben het meestal moeilijk in de wereld waarin ze moeten leven. Dat zijn wij. Dat kan niet anders. De geestelijke strijd hoort bij elke dag. We willen dat niet, maar het is zo. Dus het christelijk leven is geen spelletje. Is een strijd, zegt de Bijbel. En dat heeft strijdvaardige, vrijmoedige, moedige mensen nodig die hun wapens kennen en daarin kunnen staan in die strijd. Die niet keer op keer de nederlaag lijden. Dat vraagt die strijd van ons. En die strijd is er niet alleen, maar die zal heviger worden. Het wordt meer en meer. Ik zou bijna zeggen, ik hoop dat u dat niet meemaakt. Maar de kans dat u het meemaakt, ja. Als u geestelijke ogen heeft, dan ziet u dat gebeuren. De Satan blijft hier tot de vastgestelde dag van zijn ondergang. Die kunt u in Openbaringen lezen. Die dag is al bepaald. Maar tot die tijd blijft hij rondgaan als een briesende leeuw. Kan er ook niks aan doen. Dat is de tijd waarin wij leven. En daarin moeten wij staan. En daarom staat er ook Efeze 6 gelukkig in de Bijbel. Hoe we daarmee om moeten gaan. Dat is geen strijd tegen mensen, heb ik u net voorgelezen. Stel je voor. Dus we gaan niet met elkaar strijden van het zak bij de koffie. Moet je niet doen. We gaan niet met elkaar strijden. Het gaat over iets anders, want we hebben een andere tegenstander. Mensen zijn nooit onze vijand. Nooit. Mensen zijn onze broeders. Of ze zijn ons zendingsveld. Maar ze zijn nooit onze vijanden. Iemand zei, het zijn geen wolven, het zijn schapen zonder herder. Dat is heel iets anders. Ja. Ze zijn nooit onze vijanden. Daarom zegt Paulus ook, we strijden niet tegen vlees en bloed. Geestelijke strijd is ook niet iets om bang voor te zijn. Hoeft niet. Wij zijn meer dan overwinnaars in die dingen. We kunnen daar rustig in staan. Tenminste, als je weet hoe de dingen in elkaar zitten. En God weet er alles van. Dit is geen fijn onderwerp. Nee. De Efezebrief eindigt niet op een fijne manier. Jongens, alles is voorbij. De hemel is hier. Nee. Paulus schrijft, we zijn hier. Er is geestelijke strijd. En die kan er ook niks aan doen. En die zal blijven tot de laatste dag. Maar gelukkig, we hebben iemand die er alles van weet. Onze generaal in de strijd heeft ons alle informatie gegeven over die strijd. Waarom die er is. Wat de strategieën zijn, wat de wapens zijn, wat het terrein is waar we moeten strijden. En al die informatie vindt u tussen deze twee kaften. God heeft ons voorzien van alle informatie over de geestelijke strijd. We hebben geen extra informatie meer nodig. De schrift is voldoende. Paulus zegt het zo in de 2e Korinthebrief. Hij zegt, zijn gedachten van de Satan en de duivel en zijn demonen zijn ons bekend. Wij kennen zijn methodiek. Wij kennen zijn programma's. We weten zijn manier van werken. Tenminste, als u uw Bijbel kent, dan weet u het. Anders weet u het niet. Alle informatie staat daarin. Wij hoeven niet aan de tegenstander te vragen hoe die heet of wat hij van plan is. Spreek niet met hem. Moet u niet doen. Het is gevaarlijk. Hij liegt toch. U kunt nooit van zijn informatie op aan. U kunt beter bij de waarheid te raden gaan en zeggen wat de Heere God over hem zegt. Dat is veel gezonder en veel veiliger om te doen. Nu, Efeze 6 is niet een geïsoleerd hoofdstukje, zei ik al. Zoals de meeste mensen denken, oh, dat is Efeze 6. Dat gaat alleen maar daarover. Nee, Dat is een hoofdstuk in het geheel, de hele brief. En daarom was het fijn om 6 keer erover te kunnen spreken. We hebben gesproken de eerste keer over dat het evangelie van behoudenis in die stad Efeze komt. Voor de eerste keer. Alleen maar heidenen. En daar ontdekken ze inderdaad de geweldige nieuws. Het kwam daar binnen. Daar hebben we over gesproken. Die mensen waren opgevoed in een heidense cultuur. Die wisten niet anders dan de leugen. Die wisten niet anders. En dan komt Paulus daar binnen met de waarheid. Dat is de eerste keer. Wat een wonder, wat een zegen voor een stad, als dat mag gebeuren. Als daar maar een klein groepje van mensen is, zoals hier vandaag, we zijn met veel, maar toch maar een klein groepje, die de waarheid nog hebben in deze plaats, dan is een stad daarmee gezegend. Als dat verdwijnt, dan wordt het helemaal donker. Dus blijf nog even zitten, zou ik zeggen. Belangrijk, belangrijk. De Efezen, voordat het evangelie kwam, zaten in die wereld van de duisternis. Wat zegt de Heer Jezus over de Satan? Hij is de vader van de leugen. En hij doet de hele dag niks anders, 7 dagen op 7, om zijn leugens te verspreiden. Of dat nu op school is, op de universiteit, op je werk, of waar dan ook. Dat is zijn enige werkzaamheid, zegt de Bijbel. Gelukkig weten we dat, wat hij doet. Dus kunnen we ons wapenen met de waarheid. Dat is de enige antigif tegen de leugen. De niet-leugen, de waarheid. Dat is het enige wat wij nodig hebben. En vandaag zijn er van allerlei leugens, mensen. U kunt het horen op de radio, televisie, overal. De mens is goed. Oh, we maken fouten. Kent u die leugen? De mens is niet goed. De Bijbel zegt, de mens is ten diepste bedorven. Dat is niet goed. Maar dat zijn leugens die verspreid worden. Oh, we maken fouten. We hebben daar en daar een probleempje. Maar wij gaan dat wel oplossen. Nee, weet u waarom dat niet kan? De mens kan zijn probleem niet oplossen, omdat de mens het probleem is. Hij is het zelf. En hij kan zichzelf niet bestrijden. Daar heb je het kruis voor nodig en de Heer Jezus. Daar wordt het opgelost en nergens anders. Maar dat zijn leugens die de ronde doen. Een van de grootste welvaartpredikers in Amerika, 1000 mensen in zijn zaal elke dag waarschijnlijk, zei op de televisie laatst, kijk, ik was laatst in India. En met de Hindoes heb ik daar gepraat. Dat zijn ook oprechte mensen. Die geloven ook in God. Begrijpt u hoe de leugen de ronde doet? Dat is niet waar. Dat is niet waar. Hindoes kennen God niet. De God van de Bijbel. Die moeten we hen vertellen. Moeten we hen mededelen. Zoals het ons is meegedeeld. Maar die leugens gaan door de gemeentes. Zelfs in dat soort groepen. Waar de meerderheid van de christenen naartoe gaat. Ook op deze zondagmorgen. Horen ze dat soort dingen. Op school hoor je, we zijn van de apen afgestampt, u kent het allemaal wel. De mystiek, dat is ook zo'n leugen die vandaag ook de gemeentes binnenkomt, als je het maar voelt. Ik zei het vanochtend tegen iemand, vroeger zeiden we naar de dienst, ik ben zo aangesproken door de dienst. Vandaag zeggen we, ik ben zo aangeraakt. Begrijpt u het verschil? Een gevoelsmaatschappij. Een gevoelsmaatschappij. We moeten terug naar de Bijbel. Ecumene, ik maak het wekelijks mee, met niet wedergeboren mensen. Het komt allemaal binnen. Geestelijke strijd. Hier zitten we middenin. En we willen er misschien niet liever over spreken. Ik ook liever niet. Ik heb liever een ander onderwerp. Maar dat zegt mijn Bijbel. En laten we niet de moeilijke delen overslaan. We moeten de hele raad Gods verkondigen. Leugens over de gemeente, over het christelijk leven, over het evangelie, over de Bijbel. Vorige week zei iemand tegen mij, de Bijbel. De Bijbel. Dat is maar een bijbel. Hoort u het? Het is maar een bijbel. Ik heb mijn persoonlijke openbaringen van God elke dag. Dit boek, dat was voor de mensen van Efeze, Colosse en al die andere mensen van toen. Het is maar een bijbel. Goed om te lezen, maar ik heb de nieuwe informatie. Leugens. Dat is niet waar. God zegt, het is mijn woord is compleet. Er hoeft niets meer bij. En het doet de ronde, overal. Het is een strijd om de waarheid. Geestelijke strijd. Is niet de handen ineens slaan en met elkaar de duivel uit Nijkerk verjagen. Nee, geestelijke strijd is een strijd om de waarheid. Want als de waarheid gebracht werd, dan vlucht hij. Hij kan niet tegen de waarheid. Dat is de manier. We moeten de waarheid op tafel krijgen. Waarheid vandaag is een moeilijk begrip, dat weet u ook. Nederland heeft het moeilijk met waarheid. Pilatus ook al vroeger, die zei, wat is waarheid, zei hij tegen Jezus. Wat is waarheid? Er is niks veranderd. Nederland heeft grote moeite met waarheid. Waarheidsbegrip is verwaterd. Vroeger wist je wat waar was en wat niet waar was. Weten we niet meer. Dat weten we niet meer, dat loopt allemaal door elkaar. Wat jij waar vindt, is misschien voor mij niet waar of andersom. Maakt allemaal niet uit. Daar gaan we geen ruzie over maken. Het is gewoon anders. Maar dat klopt niet met de Bijbel. De Bijbel zegt, nee, het is waar of het is niet waar. Het is relatief vandaag. Wat jij waarheid vindt, dat is goed voor jou. Dus jouw waarheid, er is geen absolute waarheid, want dan krijgen we ruzie. Laten we dat niet doen. Laten we gewoon zeggen, nou, wat jij gelooft, fantastisch. Wat ik geloof ook goed, prima. En laten we samen in dezelfde kerk gaan zitten. Levensgevaarlijk. Dit is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Niet mijn gevoel daarover. Of mijn opinie daarover. Vroeger had je de waarheid tegenover leugen. In de reformatietijd, 500 jaar geleden, was het duidelijk. Luther en de anderen zeiden, dit is de waarheid. En toen kwam er een ruzie, kwam er een dispuut, bijna een oorlog kwam ervan. Omdat de andere kant begon dat te bevechten. Vandaag is dat niet meer. We vechten er niet meer over. Geloof wat je wil. Doe maar iets. Dat is vandaag. Vandaag is er geen echte waarheid meer. Dus ook geen echte leugen. Het hangt er ergens tussenin. Begrijpt u hoe moeilijk het wordt vandaag? Je kan niet meer zeggen, zo is het. Dat kan niet meer. Kan je wel zeggen, maar dan krijg je een boos gezicht. En dat moeten we blijven doen. Het is niet wat jij ervan vindt. Vroeger was dat zo. Wat jij ervan vindt en wat hij ervan vond. En wat Gods woord daar zegt. Dat stond tegenover elkaar, maar vandaag niet meer. Dus in evangelisatie, ik merk het ook, is het constant die wereld confronteren met die ouderwetse opvatting dat er toch nog één absolute waarheid bestaat. Of ze nu willen of niet. Dat is evangelisatie. Makkelijk? Nee. Moeten we doen? Absoluut. Laat u niet verleiden om in dat dialogensfeertje mee te gaan. We moeten Gods woord brengen. Dat is de grootste liefde die we die mensen kunnen betonen. Dat hebben ze nodig namelijk. In het moeras, in de duisternis waarin zij leven. 1 en 1 is gelukkig nog steeds 2. En niet 3. Misschien vindt u dat het 3 is, maar het is het niet. Het is 2. Er blijkt dus een absolute waarheid te bestaan. En mensen, we weten wel, de wereld buiten, die is in de war, die is verduisterd. We hebben het daar vorige keer ook over gehad. Maar de Bijbel zegt, dit soort dingen zullen ook van binnenuit in de gemeente dus gebeuren. Er zullen mensen opstaan, zegt de Timotheusbrief en Paulus zegt dat ook. Hij zegt, vanuit uw midden, uit uw eigen midden zullen mensen komen die dat zeggen. Ik heb het deze week gehoord. Verschillende keren. Ik was op een Bijbelstudie in Zeeland. Hele fijne avond. Maar er zaten 2 mensen tussen die hadden het heel moeilijk met deze dingen. Met zoiets wat je dan brengt. Die zei aan het einde, nou dat is allemaal, ik geloof daar niks van. Liefde gaat boven waarheid. Nou, het was de sfeer bedorven natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. Dat is geen fijne avond meer. Er zit iemand op de Bijbelstudie die zegt, liefde gaat boven de waarheid. Nee, nee. Als we de waarheid niet brengen, bent u liefdeloos. Dat moeten we doen. Maar dat wordt vandaag, alles wordt onder de liefde bedekt. Geloof je iets raars? Prima, doe maar. Goed, we gaan geen ruzie maken. We moeten de waarheid op dat. Dat is de geestelijke strijd. Ik kan ook verleid worden tot verkeerde ideeën, gedachten. En ik hoop dat u zegt, Alex, is fout. Stop daarmee, kom terug. We bidden voor elkaar dat we op de juiste weg blijven. Liefde gaat boven waarheid. Bij ons in de buurt is er binnenkort een panelgesprek. Ik kreeg daar een post ervan doorgemaild. En daar staat op, we gaan samen met de meer pastoor en de parochianen lekker aan tafel zitten, aan een ronde tafel. En we gaan spreken met elkaar, discussiëren hoe wij onze provincie in België kunnen bereiken met het evangelie. Nou, ik ontplofte bijna. Ik heb meteen gemaild en gezegd, kan je die avond niet afzeggen? En dan krijg je van binnenuit kritiek als je dat zegt. We moeten toch één zijn? Nee. Nee, we moeten die mensen de waarheid brengen. Dat is de grootste liefde die we hen kunnen geven. Op diezelfde Bijbelstudie in Zeeland zei iemand, weet je, al die geloofsbelijdenissen, nou, daar weten we hier ook iets van, hè? De Veluwe, toch? Ja, daar weten we hier ook iets van. Al die geloofsbelijdenissen, daar moeten we mee stoppen. Daar krijg je alleen maar ruzie van. Strijd om de waarheid, hoort u dat? Dat is de geestelijke strijd die ook in de gemeentes vandaag hand over hand toeneemt. Geen theologie, geen dogma's, allemaal vieze woorden, niet meer doen. Krijgen we ruzie van. Kijk maar naar de geschiedenis. Die man zei het zo, de leer, dat is voor je schoenen. En die moeten slijten. De leer moet eruit. Krijg je ruzie van. Het gaat om de sfeer. Niet waar. Er zal geen christelijke sfeer zijn zonder de duidelijke uitholling van het christelijk geloof. Dat is wat Paulus hierover schrijft. Ik ga het u zo meteen bewijzen. Want wat is er aan de hand? Paulus schrijft de eerste Korinthebrief, andere brief, aan een gemeente waar heel veel problemen waren. Dat hoef ik u niet op te noemen. Als u die brief kent, dan weet u wat een toestanden. Allerlei dwaze ideeën deden er rond en praktijken. Hij schrijft zijn eerste Korinthebrief daartegen. En dan krijg je kritiek natuurlijk. Dus de mensen gingen zeggen, ja, die Paulus was daar voor mannetje. Hij kan niet eens praten in het openbaar. Hij schuchtert, dat soort woorden staan er. Hij werd beschuldigd van allerlei. Paulus werd zelf aangevallen vanuit de gemeente. En dan schrijft hij de tweede Korinthebrief. En dan schrijft hij die dingen om zichzelf te verdedigen tegen al die valse beschuldigingen. Dat was de reden voor de tweede Korinthebrief. Ik lees u een stukje voor uit die tweede Korinthebrief, waar hij in dezelfde termen eigenlijk spreekt als hier in Efeze. In de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 10, gaat hij in verdediging. En wat zegt hij dan? Hij zegt dit, hoofdstuk 10, vers 3 tot 5. Want al wandelen wij in het vlees, met andere woorden, al zijn we ook maar gewone mensen. Ik ben geen heilige, inderdaad, u heeft gelijk. Al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd tegen het vlees. Efeze, weet u nog? De wapens, en dan gaat het over de geestelijke strijd. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. We gaan niet elkaar bestrijden, nee. Maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Kent u dat woord in de Bijbel? Bolwerken. Nou, er wordt van alles van gemaakt vandaag. Maar weet u wat dat zijn? Waar het hier over gaat. Het staat in het volgende vers. Lees uw Bijbel goed. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte, bolwerken dus, schansen staat er in de NBG nog. Die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid van Christus. Hoort u waar het over gaat, wat die bolwerken zijn? Die bolwerken zijn geen letterlijke, fysieke groepje demonen ergens in de hoek van de straat bij u. Nee, dat zijn redeneringen, gedachtes tegen de kennis van God, valse redeneringen. Het gaat om verstandelijke dingen, het is een strijd om de waarheid. Paulus gaat zich verdedigen tegenover al die dingen die hem worden aangemeten, waar hij van beschuldigd werd. Die valse redeneringen, daar gaat hij tegen, dat is de geestelijke strijd. Of je nu met een niet-christen spreekt en die allerlei rare dingen gelooft, of iemand uit de gemeente die vreemde dingen begint te denken. Het gaat om het denken. Redeneringen, gedachten, kennis, verdichtsels, zegt de Timotheusbrief. Dingen die verzonnen zijn, die hier zitten. Hier zit de strijd. In het Engels zeg je dat zo prachtig. It's a battle for the mind. It's a battle for the mind. Heel Efeze gaat daarover. Strijd tegen de leugen. En dan staat er dat wij die moeten slechten. Dat is een oud woord voor die muren neerhalen, die bolwerken naar beneden halen. Ze opblazen, zouden wij zeggen, met onze moderne technieken. Het zijn verstandelijke dingen, verkeerde dingen, die weg moeten. Redeneringen, gedachten, verdichtsels, kennis van God. Moeten we slechten? Hoe? Hoe? Door Satan te verjagen? Nou, probeer het maar niet. Die lacht zich wild. Die laat zich niet verjagen. Dat gaat God alleen doen. Die heeft macht over hem, wij niet. Wij staan in die strijd. En die strijd gaat morgen niet over zijn. We kunnen hem niet verjagen. Dat kan hij alleen. En hoe dat gaat gebeuren, kunt u in Openbaringen lezen. De laatste strijd. Dan zal God hem pakken, in de put doen, deksel erop, afgelopen. Dat is zijn strijd. Kunnen wij niet. Gelukkig maar. Hoeven we ook niet te doen. En dat is een strijd die tot die tijd zal blijven duren, heb ik u al gezegd. Hij blijft zijn leugens verspreiden, meer en meer en meer. Het gaat niet de goede kant op. Het zal donkerder worden. En het slechte van die bolwerken is dus niks anders dan het stellen van de waarheid tegenover de leugen. Dat is de grote strijd. Altijd geweest, in de gemeentes en daarbuiten ook. Als je evangeliseert, dan doe je dat. En als je preekt, dan doe je dat. Om de waarheid op tafel te krijgen. En Paulus zegt, het doel van het alles, vers 5... om die gedachten tot gehoorzaamheid te brengen aan Christus. Om u en mijn vreemde ideeën weer terug te brengen onder de gehoorzaamheid zoals God over de dingen denkt. Aan de Heer Jezus. Dat is het. Daar gaat het over. We hoeven dus niet de demonen uit Nijkerk te verdrijven. Mag ik dat zo eens zeggen? Want als u die gevonden heeft en u verdrijft hem, dan denkt de Satan, nou dan stuur ik die van Hoevelaken wel. Of van Zeewolde. Daar hebben we er ook nog eentje zitten. Mensen, dat gaat niet lukken. Dat hoeft ook niet. We hebben wapens die goed genoeg zijn. We kunnen daar tegenaan. We hebben de waarheid. En de Satan kan niet tegen waarheid. Hij is de vader der leugen. Als u de waarheid brengt, dan moet hij weg. Als er licht in uw donkere kamer schijnt, dan verdwijnt alle duisternis. Dat doet licht namelijk. Het gaat nooit samen. Waarheid en leugen kan niet samengaan. Ken uw waarheid. Ken uw Bijbel. Jezus zegt, heel uw woord is de waarheid. Het is het zwaard van de geest, heb ik u net voorgelezen. Maar als het niet gescherpt is, of het hangt aan de muur, ja, dan verlies ik het. Maar als ik het bij me heb, niet als een zakmesje, maar als een groot zwaard. Ik heb ook een extra grote meegenomen. Ja, dan winnen we die dingen. Hij kan niet tegen dat woord. Hij verdraait het. Hij sluit het. Hij ontkent het. Of hij zegt vandaag, het is niet genoeg. Je hebt nog meer nodig. Allerlei aanval van hem op dit boek. Deed hij met tegen Jezus ook. In de woestijn. Jezus verdedigde zich met wat? Met dit boek. Er staat geschreven. Hij bestreed de leugen met de waarheid. De generaal heeft ons gelukkig alles laten zien wat er is. Mensen, er zit geen demon achter elke spersieboon. Er zit geen duivel achter elke luifel. Echt niet. Hoeft niet. Ze zijn er wel, maar hoeft ze niet op te zoeken. Zoek maar andere dingen. En als je die vindt, dan verdwijnen ze. Mijn zoon zat op een bijbelstudie van Ichters in België. Ze hadden iemand uitgenodigd die kwam over dit onderwerp spreken. Nou, mijn zoon is zich wild geschrokken. Wat daar verteld wordt. Die man zei, we hoeven niet meer te bidden. In de geestelijke strijd, hoeft niet. God heeft namelijk mij alle macht gegeven over de Satan. Hoef niet meer te bidden. Nou, Paulus zegt iets anders. Aanhoudend bidden, zegt hij zometeen. Wordt allemaal verteld. Er is maar één die macht heeft over de Satan. U en ik niet. En hij alleen. Hij alleen. En als u in hem bent, staat u daarboven. Maar hij houdt alle macht. Hij heeft nooit tegen u gezegd, u heeft alle macht in hemel op aarde. Hij zegt, ik heb gekregen alle macht in hemel op aarde. Wat een geruststellend als je zo gaat denken. Wat een onnodige angst en energie wordt er gestoken in dingen die niet hoeven. Het gevecht is niet om een gebied, maar om de waarheid. Daar zit het. Het is hier. Het is niet een gebied. De wereld ligt in de boze. Ons hele gebied, de hele wereld, zegt de Bijbel, ligt in de boze. En dat zal zo blijven. Totdat hij komt. En tot die tijd staan wij in de geestelijke strijd. Wat een voorrecht. We hebben de waarheid hier. Hier. In onze Bijbel. En dan vlucht hij. Efeze 6 beschrijft de wapens. U kent ze allemaal. En Paulus wist waar het over ging. Paulus had jaren in de gevangenis gezeten. En die had de Romeinse soldaten, van elke dag had hij ze gezien. Hij zat eraan vastgeketeld. Ze konden niet weg, nog hij, nog zij. Ja, kon niet. Dus hij had tijd genoeg om een Romeinse soldaat te bestuderen. En Efeze 6 beschrijft hij hoe ze eruit zien. Met die helm en die riem, dat middel en dat borstharnas en dat zwaard allemaal. Dat had hij elke dag gezien. Jarenlang in de gevangenis. En hij beschrijft dat beeld, hij gebruikt dat beeld in de Efezebrief om ons te laten zien wat onze wapens zijn. En hij zegt dan, u kent ze allemaal, laat uw middel omgord zijn met de waarheid. Uw harnas hier van gerechtigheid. Uw schoenen moeten de schoenen zijn van de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Uw helm moet de helm zijn van uw zaligheid. Uw behoud van uw redding op uw hoofd. En het zwaard is wat? Juist, het woord. Het zwaard van de geest is het. Dit is het woord van God. Mensen, samengevat, er zijn maar twee wapens eigenlijk. Als je het samenvat. Hoe beter we dit woord kennen, hoe beter al die spullen gaan passen. Als u nieuwe kleren heeft, dat is even onwennig. Hè? Nieuwe schoenen, dat zit niet lekker. En dan maar een paar dagen komt het goed. Dat weet u ook wel. Ja? Dat is met de meeste kleding zo. In het begin is het wel mooi, maar het zit toch niet lekker. Maar op de duur gaat het zetten. Als je het gebruikt, als je het aandoet, ze in de kast laten hangen niet. In het begin is het dan een beetje onwennig, maar als je de geestelijke wapenrusting aandoet en u heeft die aan, maak u zich gerust. U hoeft zich niet elke dag opnieuw aan te kleden, we hebben die aan. Dan gaat dat wennen, die schoenen en die riem. Dat voelt normaal. Dat is de normale kleding van een christen. En mensen met een diepe en doorleefde kennis van dit woord zijn onwankelbare mensen. Die lopen elke dag rond in die geestelijke wapenrusting. Eerste wapen is dus het woord. Soldaat zonder zwaard kan net zo goed naar huis gaan. Moeten we bij ons hebben. Woord is de waarheid, gerechtigheid, evangelie. Het schild om de leugens te doven. Die Romeinse soldaten hadden een schild en er was een doek overheen wat nat werd gemaakt, zodat de brandende pijlen meteen zouden doven. Dat is het beeld wat hij hier gebruikt. En hoe beter ik het ken, hoe meer overwinning ik meemaak in mijn leven. Want de Satan moet vluchten als de waarheid op tafel komt. Ja. En als we het vergeten zijn, dan brengen we de nederlaag. Mooi voorbeeld uit de Bijbel, 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Johannes zegt, u weet toch? Dat staat er wel 10 keer geloof ik, de eerste Johannesbrief. Het grootste woord in de eerste Johannesbrief. U weet toch dat u eeuwig leven hebt? U weet toch? Die wisten het. De Galatenbrief is een negatief voorbeeld. Daar zegt Paulus, hoe is het nu toch mogelijk dat je zo snel, nadat ik de waarheid heb gebracht, het alweer vergeten bent? De ene wist het nog en de andere was het vergeten. Komt in de gemeente ook voor vandaag. En de ene staat stevig en de andere verliest in de geestelijke strijd. Wel, we hebben, laat me hier, dat is een fantastisch mooi om te zeggen, vind ik zo blij dat ik dat ontdekt heb. Hier staat in de Bijbel, wij hebben die wapens. Vanaf de dag van onze bekering. De dag dat u tot geloof komt, heeft de Heer Jezus u aangekleed. Bekleed met Christus. Dat heeft u nu aan, als u de Heer kent. Anders heeft u alleen maar kleren aan. Ja. Maar als u de Heer kent, dan bent u met hem bekleed. En hij is de waarheid. U bent bekleed met de waarheid. Begrijpt u? U bent onaantastbaar. Onaantastbaar. Onmogelijk. De Satan kan nooit meer aan u. Want u bent bekleed met de waarheid en hij is de vader der leugen en dat gaat niet samen. Hij kan niet binnen. Laat niemand het u wijs maken, dat is niet waar. Hij kan niet binnen. Als u in de waarheid staat, als u aangekleed bent, wapens, harnas, helm, ondoordringbaar, zei Paulus, ondoordringbaar. Die wapenrusting is eigenlijk, en onthoud dit, vergeet de preek, maar onthoud dit. Die wapenrusting is eigenlijk niks anders dan de Heer Jezus zelf. Hij is het. Bent u met hem bekleed, dan heeft u genoeg aan. Er hoeft niets meer bij. Hij is het zelf. Hij is mijn waarheid. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn vrede. Hij is mijn leidsman en voleinder des geloofs. Hij. Hij is mijn heil. Mijn zaligheid. Hij is mijn schild. Ongelooflijk. Hij is het levende woord. Het zwaard des geestes. Hij is dat zelf. Wat komt er uit zijn mond in Openbaring hoofdstuk 1? Een groot tweesnijdend zwaard. Uit zijn mond. Mensen, we zijn met hem bekleed. U kunt veilig en gerust in die strijd staan. Loopt er niet omheen, je moet er doorheen, maar je bent veilig. Net als Bunyan op zijn reis. Precies hetzelfde. Daarom zegt Romeinen 13 vers 4, zegt Paulus het op een andere manier. Maar gij zijt bekleed met de Heere Jezus. Mooie kleren heeft u aan. U heeft allemaal fantastische kleren aan. Wel, ik begrijp wat ik bedoel. Ja? Ja. Wij zijn, tenminste als we de Heer kennen, hebben wij de beste, onverslijdbare kleding aan die er is. Psalm 28 zegt het zo. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Heb je het weer. Hij is het zelf. Op hem heeft mijn hart vertrouwd, zegt die psalm, en ik ben geholpen. En daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik hem met mijn lied loven, zoals Christel daar straks zei. Dat is loven. Ja? Wij staan in die overwinning. Uit oude Wilhelmus, zingt u het nog wel eens? Nee. Ja, bij de voetbal misschien. Maar nee. Ja, Koningsdag. Het laatste vers zingen we nooit meer eigenlijk. Of het is het zesde couplet, geloof ik. Hè? Of het zevende. Daar staat mijn schild. Psalm 8. En de betrouwer. Zijt gij, o God mijn Heer. Hij is het zelf. Mijn schild en de betrouwer. Zijt gij. Hij is mijn wapenrusting. Hij is het zelf. Hij is mijn helm des heils en alles wat ik net heb opgenoemd. Hij is dat zelf. Mensen, u bent compleet. U bent veilig van top tot teen bekleed. God zei niet, oh, ik heb de schoenen vergeten. Nee, hij heeft u helemaal bekleed. Wij zijn in hem. Geestelijke oproep is dus niet, laten we met elkaar de Satan aanvallen. Dat staat er ook niet. Er staat, opdat gij kunt staan En weerstand bieden. Stand bieden. Hoor je dat? Die soldaat moet niet gaan aanvallen. Die moet gaan staan. Die kan staan in de overwinning. Staan in de Heer Jezus. Zittelen, wandelen en stand houden, zegt de Efezebrief. In dat oude boekje van Watchman Nee. Zo heette dat boekje. Zitten, wandelen en stand houden. Efeze 6. Daar gaat het over. En wij moeten gaan staan in die ding. Houd stand. Tweede wapen is het aanhoudende gebed. Heel kort daarover. Vers 18 in de Efezebrief zegt het zo. Nadat hij al die dingen heeft opgenoemd. Hij zegt, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarbij waakt, samen bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Eerste onderwerp, in de geestelijke strijd, bid. Ken uw Bijbel, tweede wapen is bid, gebed, voor A, alle heiligen. Doet u dat? We hebben het over gehad voor een paar preken geleden. Laten wij bidden voor alle heiligen. Nou, er zijn er hier wat vandaag. Als u ze allemaal moet opnoemen, bent u heel de middag bezig. Bid voor alle heiligen, dat zegt mijn Bijbel. Dat is de gemeente, dat ze zich niet laten verleiden tot andere ideeën. Namaak evangelie en alles wat er ronde doet. Bid voor elkaar, voor de leiders van deze gemeente. Voor de nieuwe twee oudsten. Dat ze het spoor zien en daarop blijven. Niet vanzelfsprekend. Voor niemand niet. En zeker niet voor de leiders in gemeentes vandaag. Bid voor de jeugd, die alle kanten wordt opgetrokken. Ook op het christelijke erf. Bid voor terugkeer naar die Bijbelse waarheid. Dat we met elkaar op dat smalle pad in dat ellendige moeras blijven lopen. Om het beeld van Bunyan vast te houden. Dat is de defensieve strijd. Maar er is ook, vers 19, een offensieve strijd, de aanval. Namelijk vers 19, bid ook voor mij, zegt Paulus, voor mij. Opdat mij het woord gegeven worden bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dat is een aanval. Dat is de waarheid brengen op het gebied waar de leugen heerst. Dat is niet je huisje alleen maar beschermen, maar naar buiten gaan, daar waar zijn gebied is, de duisternis. En daar het licht gaan brengen. Bid voor mij dat ik dat goed doe. Dat ik dat goed doe. Bid u dat ook voor mij. Doe dat. En voor elkaar. Dat we dat kunnen doen. Dat is de offensieve strijd. En weet u, als we de wereld zien, dan wordt u ook ontmoedigd. En dan zijn er een aantal mogelijke reacties. Sommige mensen zeggen, nou ik trek me terug. Laten we lekker hier blijven. We gaan niet naar huis, maar we blijven lekker hier. We maken er een soort klooster van hier. En daar blijven we lekker. Zoals ze vroeger letterlijk deden. Dat is een foute opvatting, moet je niet doen. Anderen zeggen, nou weet je, het is al zo moeilijk vandaag. Laten we ons maar aanpassen aan de wereld. Ook niet goed. De enige goede manier vandaag is het verkondigen van diezelfde oude, in de ogen van de wereld, ouderwetse waarheid. Dat is Gods strategie. Breng het. Ook al gelooft niemand u meer, breng het maar. Het is de enige manier. Het is Gods woord. Dus het zwaard werkt nog steeds. Het is niet hopeloos. Het werkt nog steeds. Dat is de geestelijke strijd waarin wij staan. Niet gaan praten met alle mensen die God niet kennen over hoe we moeten evangeliseren. Nee, niet doen. Niet doen. En vergeet niet mensen, we zijn meer dan overwinnaars. Als we zometeen avondmaal vieren, dan vieren wij. Wat vieren we? De overwinning van de waarheid. Jezus stierf, maar heeft de dood overwonnen. Hij overwon de waarheid. Als we zometeen brood en wijn hebben, u viert. Met elkaar vieren we de overwinning van de waarheid. De leugen zal straks verdwijnen. God gaat ervoor zorgen. De waarheid zal blijven. Jezus zegt, mijn woord zal blijven, al zal de hele wereld voorbij gaan. Dat zal gebeuren. Mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Nooit. Het zwaard blijft. Hij stierf vrijwillig voor leugenaars en andere zondaars. Hij heeft overwon de zonde en de kracht van de zonde. Hij stond op, zodat iedereen vandaag de waarheid zou kunnen weten en zal moeten erkennen. En in zijn dagen zei hij tegen de ongelovige Joden van zijn wereld, u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zal u vrijmaken. Mag ik eindigen met een oud strijdlied? Ja, zingen we nooit meer. Het zou leuk zijn om dat nog eens te zingen. Het is oud-Nederlands voor jonge mensen. Spits je oren, het is bijna een andere taal. Maar ik ga het toch voorlezen. Hier staat het. Voorwaarts, christenstrijders. Drukt uw konings spoor. Met zijn heilige kruisfaan gaat ons Jezus voor. Wees voor zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof. Toont hoe bang u het worden, in zijn woord geloof. Het was zijn woord bij het scheiden. Volg mij onvervaard. Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard. Maar ik heb overwonnen, 's werelds vorst zijn macht. Zal u trouw beproeven, waakt een strijd in mijn kracht. Voorwaarts, opwaarts, broeders, werpt zijn sterkte neer. Veld wie tegenstreven, het geldt uws konings eer. Hij heeft overwonnen, heerst op vaders troon. Strijd volhard ten einde, het geldt zijn eer, uw kroon. Amen. We samen de Heere danken. Heer, wat zijn we blij dat we zometeen aan tafel mogen met u. Er zijn duizenden tafels, Heer, die we kunnen reserveren in deze wereld. Maar vandaag is er één voor ons. Die u heeft gedekt. Die u heeft gereserveerd. En er is een stoel voor ons. Dank u, Heer. Het is maar een tijdelijk iets. We weten het. Maar straks zullen we het met u vieren. In uw hemel. Dan zult u opnieuw met ons aan tafel zitten. Heer, we danken u dat we nu al voor die tijd, in die tussentijd, de overwinning van de waarheid mogen vieren. Heer, wil u danken voor uw heilige boek, uw woord. Het is meer dan genoeg, meer hebben we niet nodig, Heer. Dank u wel daarvoor. En geef dat het in ons hoofd is, in ons hart, in ons bloed, overal, Heer. Zodat het op een geweldige manier ook uit onze mond kan komen. Proclameerende de waarheid van het evangelie. We danken u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen.